Zo, mag ik jullie volgaan in gebed. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om zo op een zondagochtend inderdaad met uw kinderen samen te komen. Heer, waar vergevingsgezindheid is, waar verzoening en liefdevolle relaties zijn, Heer. Niet vanuit een egoïstisch motief, maar vanuit een diep verlangen om u, Heer Jezus, te weerspiegelen. Om uw Vader te weerspiegelen op deze aarde, om onder de leiding van uw Heilige Geest zo te leven als u in de Heilige Drie-eenheid dat voor ogen had. Heer, wat een oase is dat als we hier komen. Heer, waar zoveel genegenheid naar elkaar is. Waar zoveel ware liefde naar elkaar is, Heer. Niet een koude, vluchtige groet of een afstandelijk hallo of ik ben verplicht om hiernaast te zitten, want dat moet nu eenmaal zo. Nee, Heer, we zijn hier met een diep verlangen, omdat we allemaal verlost zijn van onze grote zonde. En Heer, onze last was zo groot dat alles wat wij elkaar aandoen, Heer, en we weten dat we elkaar wat aandoen, Heer. Als we met elkaar optrekken, dan zondigen we tegen elkaar. Dan valt dat in het niet in vergelijking tot wat u voor ons gedaan heeft, Heer Jezus. En als we zo weer het avondmaal mochten vieren, Heer, u weer mochten horen als de waarheid in persoon, dan kunnen we zeggen, Heer, dank u dat u ook de zonde van deze wereld weggenomen heeft. Heer, maar dat u dat ineens, als u het oordeel velt, Heer, ook werkelijk waar en waarachtig zal doen, dat de aarde die dan zal zijn ook werkelijk vrij zal zijn van alle ongerechtigheid. Heer, en mogen we dan ook daarna uitzien, naar uw wederkomst. Heer, tot die tijd hebben wij de genade van uw woord. En daar willen wij verder in gaan, Heer. Neem ons zo bij de hand, opdat wij alle discipelen zijn van u, alle leerlingen. Er is geen uitzondering, Heer. Niemand van ons staat boven de ander. Er is begane grond voor het kruis. En daar dank ik u voor, Heer. Zoals Frans zo straks ook zei, Heer, zo is het bij het avondmaal, zo is het bij alles in de gemeente, Heer. Het maakt niet uit op wat voor invloedrijk gezin we komen of een niet-invloedrijk gezin. Waar onze achtergrond is, Heer, of wij uit een gebroken gezin komen, Heer, waar man en vrouw gescheiden waren, of uit een warm nest, Heer, waar u centraal stond. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit, Heer, hoeveel wij geleerd hebben, hoeveel wij van uw woord weten. Het gaat erom dat wij u, Heer Jezus, lief hebben. Uw kinderen zijn en zo aan uw voeten zitten om op dit moment weer opnieuw te vragen of u ons wil leiden in uw woord voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen. Laten we beginnen met het lezen van Efeze hoofdstuk 4 vers 11. En ik beperk mij ook vandaag weer tot het woord profeten. En weten we het nog dat we daarmee bezig zijn, een studie in de gaven die de Heer Jezus aan zijn gemeente gegeven heeft. En de reden dat ik hier wat langer bij stilsta is omdat er veel aan vast zit. Er zit ontzettend veel aan vast. Laten we het even lezen. Hij, dat is de Heer Jezus Christus, heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten als herders en leraren. Nou, laten we vers 12 er even bij lezen. Dan zien we ook gelijk waartoe ze gegeven werden om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot zover de schriftlezing. En ik heb dat vorige week al gezegd. Ik wil opnieuw teruggaan naar het Oude Testament. Om te laten zien hoeveel er van eigenlijk aan vast zit. En eigenlijk u ook een stuk meenemen in de groei naar volwassenheid. Want dat is waar Paulus straks heen gaat in Efeze. Volwassenheid in geloof. En kijk nu naar het gewone leven. Het gewone leven van volwassenheid. In onze maatschappij hebben we daar een leeftijd op geplakt. De Bijbel doet dat niet. Ja, maar wat is nu eigenlijk volwassenheid? Volwassenheid in de algemene zin van het leven is dat je steeds beter kan doorgronden wat de gevolgen zijn van je handelen, wandel of woorden. Dat je dat kan gaan overzien, dat is eigenlijk een stuk volwassenheid. Een volwassenheid is de wijsheid om van tevoren te zien wat bepaalde acties teweeg kunnen brengen. Daarom noemt de Bijbel ook een klein kind naïef. Die doet zonder te denken. Die handelt zonder gevolgen te kunnen overzien. En dan staan ze perplex van, oh, zat dat erachter weg? Dat is naïef. En eigenlijk is dit ook wat we nodig hebben in onze theologie, in onze bijbelkennis. In het een verbanden leggen van Gods woord. Dat we inderdaad ook een volwassen geloof hebben. Een volwassen geloof is eigenlijk dat wij dus bepaalde dingen kunnen gaan inschatten wat de gevolgen kunnen zijn. Wat de gevolgen van een bepaald traject zijn. Of een eenvoudige gedachte aan het begin. Ja, als we zeggen van wel, dit staat in Efeze. Efeze is geschreven aan de kerk, dus dit is voor de kerk van alle tijden, voor alle seizoenen. Totdat de Heer zijn gemeente ophaalt. Wel, dat lijkt een eenvoudige stelling, maar daar zit mega veel aan vast. En dat is volwassenheid. Daar hebben wij volwassenheid voor nodig om te gaan doorgronden van de uitspraken die we soms doen in alle eenvoud. Maar met name dan ook in de theologie. En ik wil u vandaag meenemen naar, ik zou bijna zeggen, een bepaald inzicht geven wat gevolgen zijn van een bepaalde traject. En ik heb ze hier achter mij getekend. Eerste, tweede en derde. U heeft ze ook uitgeschreven voor u staan. Maar ik dacht, ik zet het ook even fysiek neer. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar ik dacht het wel. Ja, het is redelijk zichtbaar, denk ik, ook achterin. En als we gaan namelijk naar de profeten, dan is dat een punt die, waarvan ik dat ook door wil denken vanuit volwassenheid van geloof. Wat voor gevolgen zitten hieraan vast? En ik begin als het ware met de eerste. De eerste lijn is, zoals we daar vorige keer ook al bij stilgestaan hebben, dat het Oude Testament had profeten, die brachten Gods woord. Dat hebben we gezien, daar zullen we vandaag nog een keer heen gaan. Maar het Nieuwe Testament heeft profeten die op gelijkwaardige wijze en gelijkaardige wijze Gods woord brengen. Maar die profeten die zijn voor de hele kerkgeschiedenis, die zijn er nu nog. Dat is de eerste manier. Dat is een rechte lijn en ik heb daar een stippellijn, omdat dat eigenlijk nog de rest van de kerkgeschiedenis weergeeft. De tweede manier waarop wij de profeten kunnen gaan zien in het Nieuwe Testament, of waar die gezien worden, is dat de Oude Testamenten brachten het woord van God. En dan kwam het Nieuwe Testament, en dat betekent het kruis voor mij. Ja, ik moet ergens een scheiding maken dat voor u zichtbaar is, het kruis. Maar het Nieuwe Testament heeft profeten, die horen bij de kerk, maar luister even goed, de woorden van de nieuwtestamentische profeten hebben niet het gezag dat gelijk is aan Gods woord, of gelijk is aan het oude testamentische profeten. Vandaar dat ik dus inderdaad daar een kronkel heb gemaakt naar beneden. Het zijn menselijke woorden door God gedragen. Dat is de wijze waarop dat gezien wordt. Wat het ook maar in mag houden. En de laatste, dat is de optie die wij hanteren hier in onze gemeente, maar ik wil het ook gewoon eens praktisch uitleggen wat de gevolgen daarvan zijn, want daar gaan we zo heen, is dat de oude testamentische profeten brachten Gods woord, volledig, zuiver, puur. De Nieuw Testament kwamen de profeten en die brachten ook het woord van God op gelijke wijze, zuiver, puur, volmaakt, maar dat stopte. Naarmate dus de Bijbel compleet was, de profeten doofden daarmee langzaam uit, gelijk rond de tijd dat de apostelen uitstierven en stopten. Toen onze Bijbel compleet was, er geen nieuwe openbaring meer nodig was. Zo rond het eind van de eerste eeuw doofde als het ware de profetische bediening langzaam maar zeker uit. De nieuwtestamentische profeten legden het fundament voor de kerk. En toen het fundament gelegd was, hielden zij op te bestaan. Laten we de gevolgen van elk standpunt eens vanuit een stukje volwassenheid bekijken. En sommige mensen die, en dat is niet negatief, en ik wil hier ook, ik viseer mij ook op niemand, maar ik wil dit bekijken vanuit een stuk volwassenheid. Laten we de eerste punt nu eens bekijken en de gevolgen doornemen. Ik heb dat nog neergezet bij u, dus u kunt nog eens een keer kijken, terugkijken over welke positie ik spreek. En dat is de eerste. En ja, dit is een stukje theologie. Dit is theologie. Maar ik hoop dat het u helpt. Dat u gaat zien dat, net als in het gewone leven, ja, wat we hopen als je onze kinderen grootbrengt, en ik heb dan tieners die rond de 20 zijn geworden en in de 20, dan hoop je dat ze volwassen zijn, dat ze begrijpen wat ze vandaag doen gevolgen heeft voor morgen en zelfs nog verder. Ja? Dat is eigenlijk wat ik u wil leren ook in uw Bijbeluitleg als het gaat over profeten. We horen veel over profeten vandaag. Daar wordt makkelijk over gesproken. En veelvuldig, maar ik wil u een stuk onderscheidingsvermogen meegeven, een stuk volwassenheid. Wel, laten we de eerste stelling doornemen. Als de profeten die nu er nu zijn bij de kerk, ja, die bij de kerk horen, dan spreken zij Gods woorden. Dat zeggen zij ook. Het is gelijk. Zoals de oud-testamentische profeten de woorden van God spraken, dat zullen we vandaag nog een keer gaan zien, zo spreken ook de nieuw-testamentische profeten Gods woord nu nog steeds. Niet alleen voor het begin van de kerkgeschiedenis, maar doorheen heel de kerkgeschiedenis. Op dit punt blijft dus ook staan dat de profeten nu nog in de gemeente aanwezig zijn. Die spreken met een gelijkaardig en een gelijkwaardig gezag als wat? Als de schrift. Want dat is namelijk wat ze in het Oude Testament deden. Mozes sprak, schreef zijn woorden op en zegt, dat moet je doen. Daar werd heel Israël op afgerekend. Daarom gingen ze ook in ballingschap. Daar werden ze continu naar verwezen. Wat ik vorige week gezegd heb. Dat als je het Oude Testament wil begrijpen. Dan draait alles om het boek Deuteronomium. Alle profeten wezen terug. Dus dat punt. Als we zeggen profeten bestaan nog steeds. Vandaag aan de dag. Dan spreken ze met hetzelfde gezag. Dan moeten hun woorden ook gehoorzaamd worden. Dan hebben wij dus inderdaad een directe aanval. Op wat? Op de kanon van de Bijbel. En wat wil ik daarmee zeggen? De Bijbel is niet compleet. De Bijbel is niet een gesloten boek. Dan moeten wij dus feitelijk continu, constant op zoek zijn naar extra gezaghebbende woorden van God. Die wij dan wel niet toevoegen aan de Bijbel, maar wel een gelijkwaardig gezag toemeten. De Bijbel is dus niet compleet. Dus het zou inderdaad, kunnen we National Geographic gaan kijken. En kunnen we inderdaad afvragen of het boek van Judas ook niet werkelijk bij de Bijbel hoort. We moeten continu op onze hoede zijn en continu alles op onderzoeken of het ook werkelijk gezaghebbend is of niet. Of het werkelijk van God komt. Maar er is nog iets en dat is misschien wel erger in de praktijk van ons leven. Ga dus mee naar 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 16. En die lezen we wederom uit de HSV. En dit heeft betrekking tot de genoegzaamheid van de Bijbel. Het zit vast aan het eerste punt. Het eerste punt sta ik ook niet heel lang bij stil. Maar feitelijk is het dus de 27 van het Nieuw en de 39 van het Oude Testament is geen afgerond geheel. Dat is eigenlijk wat dus deze positie ook zegt. En dan zien we dus dat als het ware een stellingname, als het gaat over de profeten, een domino effect heeft in andere richtingen. Staat in uw preekschema 2 Timotheüs 3 vers 16, maar dan ook met name vers 17. En deze versen zijn voor ons overbekend. Heel de schrift, en hier hebben wij bij stilgestaan, een paar maanden geleden, is ingegeven. Of eigenlijk is het meer van, is van God uitgegaan. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk net niet helemaal volkomen is toegerust. Want hij heeft nog iets nodig wat buiten de Bijbel vandaan komt. Staat dat daar? Nee. Er staat dat. De Bijbel ons alles geeft om hier op aarde volmaakt toegerust te worden door het werk wat de Heer voor ons heeft. Alles is te vinden in de Bijbel. En wat je dan ziet, en met dierbare lieve vrienden die dus de eerste positie aannemen, zie ik een directe aanval op de genoegzaamheid van de Bijbel. Dit Bijbelvers spreekt dat luid tegen. En dan zeg ik, dit is een enorme aanslag. Als er hedendaagse profeten spreken met hetzelfde gezag als de oud-testamentische profeten, die het woord van God brachten, die ook in het Nieuwe Testament gesproken hebben en waardoor het Nieuwe Testament gekomen is. Dat moet ik allemaal gehoorzamen. Dat is genoegzaam voor mij. Maar er schijnt nu meer te zijn nog steeds. Mijn Bijbel is niet gesloten en mijn Bijbel en uw Bijbel is niet genoegzaam om u volkomen toe te rusten. En laten we wel wezen, ik eer deze mensen voor hun openheid en eerlijkheid en hun rechtlijnigheid. Maar nadat ons Bijbel gesloten is en de kanon volledig is, wordt dit een groot probleem. De Bijbel kan ons dus niet volledig toerusten. De Bijbel kan ons niet volledig vervolmaken. En daarmee kan ik u eerlijk zeggen dat in mijn beleving is dit een positie die gelijk is aan het binnenstappen van door de liftdeuren heen stappen waar geen lift is. Het is een vrije val. Het is in een bootje stappen op de oceaan, wetende dat je nooit meer vaste grond onder je voeten hebt. Je hebt het vaste land verlaten. En je bent daar in de oceaan en het oneindige ligt voor je. Maar geen vaste grond meer. Dit is de positie die we eigenlijk kunnen zien dat als er profeten zijn voor de hele kerkgeschiedenis, dan lanceert dit een directe aanval op de kanon van de Bijbel. Is die compleet? En over de genoegzaamheid van de Bijbel. Het eerste heb ik nog niet zo heel veel onderwijs over gegeven. Waarom de boeken die wij hebben, ik heb dat principes gegeven, waarom is die gesloten? Maar hij is gesloten. Dat is onze gedachte. Maar laten we eens gaan kijken naar dat zijn dus de zorgen die ik heb in de eerste positie. Laten we eens kijken naar de tweede positie. En ik neem u gewoon eens mee om dit gewoon door te denken. Zonder dat ik hier nu inderdaad ga weerleggen, maar meer de zorgen die eruit voortkomen. Misschien dat ik nog bij de eerste positie dit bij kan voegen. Het is niet alleen een genoegzaamheid, maar het is ook wie moeten wij gehoorzamen? Wat moeten wij gehoorzamen? Ja? Als ik tegen u zeg, het staat in de Bijbel, dan kunt u zien en weten we wat we moeten doen. Maar als er iemand binnenkomt die zegt, ik ben een profeet en ik spreek hier met hetzelfde gezag als de Oud-Testamentische profeet, als de Nieuw-Testamentische profeet, dan moeten we dat toch gehoorzamen? Nou, laten we naar de tweede positie gaan. En in deze hoek zitten ook zeer bijbelgetrouwe leraren. Daar zitten dierbare vrienden van ons. Laten we dat voorop stellen. Ik ben hier niet om te gaan schieten in andere zaken of mij daarop te richten, maar om onze gemeente stabiel door te laten denken wat gevolgen zijn van bepaalde posities. Voor degenen die positie 2 zien, laat ik daar eens een naam op plakken. Wayne Grudem. Ja, die is in onze gemeente wel bekend. Zijn systematisch theologieboek is zeer gerenommeerd. Dit is een man die in ons kamp zit. Een zeer, zeer bijbelgetrouwe leraar. Ik ken geen betere theoloog als het gaat over, geen betere, maar die het eenvoudig kan verwoorden hoe Gods woord systematisch met elkaar in verband houdt. Maar op dit punt kan ik hem niet volgen. Kan ik hem niet volgen? Dit is een bijzonder godsvruchtige bijbelleraar. Ik heb zelf onderwijs van hem gekregen. Ik ben door de Efezebrief gegaan. Ik heb aan zijn voeten wat daar gaat gezeten. Het was een man die nederig is. Die het verlangen heeft om het woord van God recht te snijden. Maar hij heeft ervoor gekozen om de Nieuw Testament is profeten een ander gezag toe te meten. Een ander gezag. Hun woorden hebben niet het gezag van Gods woord, zegt hij. Ze hebben niet hetzelfde gezag als de Oud-Testamentische profeten. Er is een mix van waarachtige woorden van God in de profetie en menselijke woorden. Het is een mix. En je hebt onderscheidingsvermogen nodig om dat uit te zoeken. De profetieën van vandaag de dag zijn onvolmaakt. Er zitten dus elementen in die we niet moeten gehoorzamen. Er zijn dus woorden waar we niet op moeten vertrouwen. En de gemeente die moet dus inderdaad onderscheid hebben om te weten wat waar is en wat niet. En Wayne Grudem, en waarom noem ik zijn naam, is eigenlijk De persoon met de grootste exegetische bagage die vanuit Gods woord een poging doet om dat reëel naar voren te brengen. En hij heeft vanaf 1988, toen hij zijn boek schreef, is dat eigenlijk de meest invloedrijke spreker geworden. Of, laat ik het zo zeggen, dat zijn zienswijze een enorme invloed gehad heeft. Een enorme invloed, ook hier, hè. Alle boeken die je oppakt, daar staan, die hetzelfde denken, er staat een referentie naar hem in. Dus het is geen kleine jongen. Hij heeft er zijn PhD dissertation over geschreven. Ik meen in Cambridge, nou daar kom je niet zomaar binnen. Dan ben je toch een man met een beetje meer verstand dan wat ik heb. Maar het is wel fascinerend. Als je zijn boek leest, aan het eind heeft hij drie bijlagen. Drie bijlagen. Weet u welke drie dat het zijn? Dat zijn drie bijlagen. En als je die doorleest, dan verwondert het mij. Omdat dit zo'n volwassen gelovig is. Met zo'n volwassen theologie, die weet exact waar het op aankomt. Drie bijlagen. De eerste is, apostelen zijn gestopt. De tweede is, de Bijbel is gesloten. En het derde hoofdstuk was, de Bijbel is genoegzaam. En toen ik dat las, dan verwonder je waarom hij dat hele boek heeft geschreven. Er stond één hoofdstuk in, waarom hebben wij de gaven van profetie vandaag aan de dag nog nodig? Ik denk, dat wil ik lezen. Anderhalve bladzijde. En hij is zeer behouden erin. Maar hij wist exact waar gaat dit om. Die bovenste stelling, als dat aangenomen wordt, en dat is de grote lijn die toen aangenomen werd, zegt hij, het apostelschap is geëindigd, de Bijbel is gesloten, en de Bijbel is genoegzaam. Wij moeten daar niks meer over mij zoeken. Dat was mijn vraag, maar waarom heb ik dan nog profetieën nodig? Als alles in de Bijbel te vinden is, wat voor werk, wat voor doel heeft het dan nog? En daar ben ik nog steeds niet uit als ik zijn boek lees. Zeg, als we dan toch alles hebben, wat moeten we dan nog meer zoeken? Maar het heeft wat anders veroorzaakt. Er kwam wat anders achterweg. En ik denk, wat ik net zei is, als wij die eerste positie, dan komen wij als het ware, stappen wij door de deuren van een lift waar geen lift is. En je hebt een vrije val. Je komt op de oceaan naar buiten toe waar het oneindig water is en waar je geen vaste grond hebt. Maar wat met de stellingname van de anderen namelijk gebeurt, is dat er een enorme introspectie uit voortgevloeid is. De tweede positie hebben we geen vaste grond meer in ons, want God spreekt door zijn geest door ons heen. En we hebben woorden van God en we hebben woorden niet van God. En dat is een mix en dat moeten we uitvogelen in onszelf. En dat zie je dus ook. Er is een enorme inwendige zoektocht gekomen rond gevoel, impressies, ideeën. Ja, als ik eens een keer een profetie hoorde die begon met ik zie een schip. En ik had zoiets, ik zie niks. Ja, het gaat helemaal zoekend naar de dingen die Gods geest in ons hart gelegd heeft of niet. Hoe Gods geest dingen duidelijk maakt in en door ons. Zelfs zo dat als je boeken daarover soms leest, dan zeggen ze, je moet een schrijfblok naast jou hebben in je stille tijd, want je moet notities maken van hetgeen de Heilige Geest tot jou zegt. Het enige wat daar bij mij komt te staan is exact hetgeen wat ik lees aan de linkerkant. En dat is mijn Bijbel. In den beginnen. Dat is wat de Heilige Geest. Maar hij spreekt niet tot mij. Er gaat geen zwaailampje draaien. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dus het wordt heel mystiek. Er is geen innerlijke grens meer. Er is geen rem meer in de mens. Van wanneer is dit nu van God, wanneer nu niet. Subjectiviteit gaat heersen van binnen. Impressies. Gevoel, beleving, introspectie. Pak er een boek op, die ook inderdaad diezelfde stelling heeft. Die zegt wel, het is goed als je vrede in je hart hebt. Is dat zo? Ik heb jaren geleefd met vrede in mijn hart, terwijl ik in grote zonde leefde. Totdat Gods geest mij dingen duidelijk maakte. En dan leek het wel een mokerslag. En toen was ik al lang wederom geboren. En nog. Ja, dus ik heb vrede in mijn hart om dit te doen. Vrede is geen reële basis om een keuze op te maken, want wie kan zeggen wat er in mijn hart omgaat? Ken ik mijn eigen hart? zie je, belandt als het ware in innerlijk drijfzand. En dit is niet een vrije val. Deze positie is niet een vrije val. Dit is een glijbaan. Dit is een glijbaan. Je begint open te staan voor profetieën. En je gaat daar eens bewust mee aan de slag. En je ervaart, en daar zal ik straks nog iets meer over zeggen, zelfs een positieve opleving in je persoonlijk geloofsleven. Maar waar stopt het? Het gaat hier, waar stoppen de impressies? Ja, mensen die kunnen binnenkomen en zeggen, de Heer heeft mij verteld. Ja, oké. En dan moeten wij gaan uitzoeken of dat nou zo is. Ik heb 5 minuten om daaruit te zoeken. Wat zeggen ze? Gaat het tegen Gods woord in? Ik zie een schip. Ja, een schip gaat niet tegen Gods woord in. En je zinkt steeds verder. Alleen de nuchterheid. Denk eens even. Alleen de nuchterheid van ons denken kan ergens ons remmen geven. Alleen de nuchterheid. De gevoelsmensen. Wow, die worden gelanceerd, hè. Die zijn vertrokken. En je spreekt daarmee en die spreken zo vanuit hun beleving. Oh, dat heb ik meegemaakt, Erik. Met alle dierbare liefde. Want het zijn kinderen van de Heer. Daar twijfelen we geen moment aan. Die inderdaad zeggen, Erik, jong, jij mist iets. Absoluut. Ik mis heel veel liefde voor de Heer. Maar ik mis geen ervaring. En geen beleving. Ja, die komen daaruit voort. Zie, het is een glijbaan. Langzaam maar zeker ga je steeds verder de zoektocht van binnen. Wel, in beide posities, mensen, die ik hier aandraag, zijn er fundamentele zaken die gaan wankelen. De Bijbel, waar een oceaan van dingen voor je ligt, waar je niet weet waar je nog moet stoppen, als de Bijbel niet gesloten is, niet genoegzaam. En van binnen dat je inderdaad zegt, er is geen onbetwiste scheidslijn meer van wat waar is en wat niet waar is. Eén schrijver in deze positie, deze laatste, die zei, de middelste bedoel ik, de tweede, die zei het als volgt. Maar zelfs als een profetie niet helemaal correct is, dan nog kan het een enorme bemoediging zijn. Daar moet je eens goed over nadenken. Het klinkt zo bemoedigend als je dat inderdaad hoort. Als een profetie niet helemaal correct is, toch kan het nog een bemoediging zijn. Bij mij kwam dit over, als iemand mij heel hard in het gezicht slaat, kan het nog altijd fijn zijn. Nee. Dit is een tegenstrijdigheid. Want we hoorden vanochtend al, je hebt waarheid of je hebt geen waarheid. Liefde is bezorgd over gerechtigheid en geen ongerechtigheid. Als ik het hier fout heb, mensen, dan is dat niet bemoediging van u, dan is dat tot oordeel van mij. Dat mag niet opbouwend zijn. Dat kan niet opbouwend zijn. Wat is een bemoediging? Een bemoediging is iemand helpen en leiden in zijn wandel met de Heer richting de waarheid. Dat is een bemoediging. En begrijp me goed. Als we dan kijken naar alle mensen die zeggen van Erik, maar jong, die profetie en alles waar ik mee bezig ben, heeft een enorme boost gegeven in mijn wandel met de Heer. Natuurlijk. Natuurlijk. En waarom? Ze zijn in één keer, hebben ze een intense zoektocht, gaan ze naar de Heer. Wel, komen daar vruchten uit voort van rijke tijd met de Heer? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar ze gaan naar de Heer, daar ligt de zegen die ze ontvangen. Niet in dat ze de gaven van profetie hebben. Die profetieën doen niks in hun leven, als ze niet waar zijn. De zegen vloeit voort uit de intense, oprechte, diepgaande relatie met de Heer. En weet u, dat is voor elk kind beschikbaar. Dat is bij u en bij mij toch ook zo. Als wij inderdaad tijd hebben, we maken tijd voor de Heer en ons hart is bij de Heer. En die heeft een rijke tijd gehad en zegt, dank u Heer. Heeft dat iets te maken met mij? Nee, maar wel dat ik daar tijd voor maakte. En dat mijn hart gericht was op de Heer. En dat zegen was. Dat had niks te maken met een of andere gave. Nee, op basis van zijn woord, Christus, genade, Heilige Geest. Rust, dat ik inderdaad kan zeggen, ik heb even tijd, ik maak hier tijd voor. Daar zit het, dat is voor iedereen beschikbaar. En ik meen nog oprecht en begrijp mij goed dat ik dierbare mensen zitten hierin die ik hoog heb, die ik hoog hou, waar ik boeken van lees, ik zal die absoluut niet weggooien. Dat draait niet om. Ik zie het niet als een valse leer, direct, omdat ik hun intenties goed begrijp, maar ik zie de gevaren van die twee posities. En als ik het dan zo neerzet, waarom is die laatste optie niet een reële optie? En wat is de derde optie? Als we het zo zien, dan vind ik dit nog steeds de meest reële en goed onderbouwde optie die er is. We hadden vroeger profeten in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is profeten spraken met dezelfde gezag. En daar was nood aan, want de gemeente was groeiende en bloeiende. En Gods woord was nog niet aan alles, in alle facetten waar de gemeente nood aan had, ingeïnstrueerd via het woord. Dus er was nood aan. Net als in het Oude Testament. Daar gaan we straks, zo de Heer wil nog heen. Er was nood aan. Wat toen alles gezegd was door de apostelen en de profeten. En de gemeente op koers was. Dan was het alleen nog maar hetgeen wat we hadden, was noodzakelijk om te weten. We hebben geen vier brieven van Korinthe. Paulus heeft de vier naar Korinthe geschreven. Waarom hebben wij de twee? Omdat Gods geest net zo bezorgd is over het geven van Gods woord, als het bewaren van Gods woord. Begrijpen we dat? Gods geest is net zo actief bij de bewaring van zijn woord geweest als bij het geven. De derde optie, mensen, ze spraken Gods woord in de tijd dat er openbaring nodig was, in de beginfase van de gemeente. En wij plakken daar geen exacte datum op, geen exacte tijd, maar een periode dat het stopt is rond de tijd dat de apostelen uitsterven. Dat de Bijbel compleet was. En het ebde langzaamaan in de tweede eeuw tot het nulpunt. En dan kijken we in de geschiedenis en wat zeggen we dan? Dat is exact wat ik in de geschiedenis zie. Want het is pas in de vorige eeuw dat de profeten omhoog gekomen zijn. Als er al eerder profeten waren, die werden per definitie door de ware en waarachtige kerk, bedoel ik dan, eigenlijk gezien als dat kan niet. Het boek is gesloten. En mensen, wat hebben we daarmee gewonnen? We hebben de Bijbel gesloten. De Bijbel is genoegzaam. En we houden alles wat profeten betreft op in ere en op hetzelfde niveau. We zeggen alleen, ja, het is gewoon gestopt. Dat lijkt me even de beste zaken die ik kan vinden. En begrijp me goed, ik ga hier niet met het woord slaan. Ik ga het woord niet uithameren. Er was ook Spurgeon, had ook zo'n mooie uitspraak. Hè? Ik hoef het woord van God niet te verdedigen. Ik hoef het alleen maar los te laten. Een leeuw verdedigen we ook niet. Je doet gewoon de kooi open, de rest doet hij vanzelf. Maar dat is eigenlijk hetgene wat ik moet doen. Is gewoon het woord laten spreken. En dat gaan we doen. En vandaag zullen we nog niet in het Nieuwe Testament terechtkomen. Omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat er bepaalde posities en plaatsen zijn en hoe de profeten daarin werkten en wat er allemaal gebeurde. En het begint bij Samuel. Ik had u vorige week, en dit is opbouwend nog allemaal. Maar ik hoop wel dat deze introductie u ook richting gegeven heeft. Gewoon drie posities. Ja, geen moeilijke theologie. De gevaren daarvan heb laten zien. En zo wil ik dan opbouwen om als het ware vandaag min of meer aan te tonen dat de Oud-Testamentisch profeten, daar zijn we het wel allemaal over eens, hetzelfde spraken. Gezaghebbend. Maar willen we dat geloven en doortrekken naar het Nieuwe Testament, moeten we het een beetje grondig doorheen gaan. En we gaan rustig. Ik zie wel hoe ver ik kom. En ik heb er ook genoemd van de profeet verschijnt. Vorige week hebben we al gesproken over Mozes. En toen gaf ik ook aan, maar er is een hele lange periode van stilte. En dat zie je eigenlijk in 1 Samuel hoofdstuk 3 vers 1. Blader met mij mee, hou het schema erbij. Er zitten wat veel versen in. Maar het zal u helpen. En wat zien we bij Samuel? Eli, de priester, moet het volk leiden. Maar wat staat er dan zo mooi in 1 Samuel 3 vers 1? De jonge Samuel nu was in dienst van de Heere onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heeren schaars. Gezichten waren niet talrijk. Dit is ook wat je leest in hoofdstuk 9 vers 9 geloof ik van 1 Samuel. Dat een profeet ook een ziener werd genoemd. Weten we nog het verschil tussen Mozes die van aangezicht tot aangezicht sprak. Daar in Numeri hoofdstuk 12. En dat God zei, ja, maar wacht even. Met jullie andere profeten spreek ik door visioenen, door beelden, door dromen. Want dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Er was weinig profetische woorden werden door de Heer gegeven. En je moet begrijpen, ook het Oude Testament was nog steeds schrijvende. Hè? Ze hadden alleen maar de boeken van Mozes. Weet je wat nog? Dan zit ik al helemaal terug bij de studie over het woord van God. Dat in Deuteronomie hoofdstuk 31, en ik lees het gewoon even voor, luister, dit geschreven wordt. Toen Mozes deze wet opgeschreven had, gaf hij ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond des Heren droegen, en aan de oudsten van Israël. Weet je nog, zo aan het eind van zijn leven zegt Mozes, ik heb alles opgeschreven wat nodig is. Hier is het, bewaar het, jullie priesters zijn verantwoordelijk. En waarom? De priesters hadden het opdracht om de geschreven openbaring van God te onderwijzen aan het volk. Elke 7 jaar moesten ze het boek eruit halen en voorlezen. Alle Israëlieten samenbrengen. Lezen. We zien het in de dagen van Ezra. Ezra ging het boek lezen en stonden daar midden in de regen en de kou en ze stonden te bibberen. Het woord werd gelezen en het effect was, ze kwamen tot berouw en inkeer. Dat moesten de profeet, dat moesten de priesters doen. Daarom waren, zoals het hier staat in 1 Samuel 3 ook, dat in die tijd was het woord van de Heere schaars. Niet dat het niet gesproken werd of aanwezig was, maar God gaf het niet door aan de profeten in visioenen en beelden. Er waren geen profeten bijna tussentijds. Alleen maar van die kortstondige rechters. Weet je wat nog? In Richteren. Die grote mannen als Simpson en al die... En de geest van de Heere kwam over hen voor een tijd en een seizoen en ze waren weer vertrokken. Maar we beginnen hier met een keerpunt. En dan moeten we even nagaan van het moment dat Mozes schreef tot nu, of Jozua, het eind van Mozes zijn leven, was ongeveer 350 jaar. Dat is een behoorlijke tijd, hè? Dat is een behoorlijke periode. Het enige wat Israël op dat moment had, en dat was genoegzaam voor hun, was het woord van God. Deuteronomie hoofdstuk 4 vers 2, en ik ga het nog verder invullen. Hè. Wat zei Mozes daar? Voeg niets toe aan deze woorden. Betekent dat niemand ooit meer openbaring kon krijgen? Nee, maar dat stond vast. En dan hadden ze 350 jaar lang moesten ze zich daaraan houden. Maar wat zien we hier? Het woord van God had geen plaats in Israël. Het volk ging alleen maar bij God vandaan. De Israëlieten was een onstuimig volk. Ja, als je aan het eind van de Richteren komt, wat lezen we dan? Er was geen koning in het land en iedereen deed maar wat goed was in zijn eigen hart. Maar dat is een trieste. En dan heb je Rut. Rut valt ook onder dezelfde tijd. Hè? Dan heb je Deuteronomium, Jozua, het land verdelen, Richteren, Rut. En dan begint Samuel, en daar zijn we nu. Maar lees eens verder in hoofdstuk 3 van Samuel, 1 Samuel, vers 11. En de Heer gaat tot Samuel spreken. Weet je wat? 3 keer roept hij, stem uit de hemel, wist niet wat het was. En dan zegt Eli wel, dat is de Heer die roept. Zelfs Eli had het pas na 2 keer begrepen, hè? Zo schaars was het. Wel, dit zegt de Heer tegen Samuel in die droom, als ik het ware. Dat hij daar ligt en de Heer spreekt met hem. Het was niet eens een droom, maar hij was wakker. Maar dat de Heer zich aan Samuel bekend maakt. Vers 11 van hoofdstuk 3. Toen zeide de Heer tot Samuel, zie... Ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. Nou, dat is geen bemoediging om dat te horen, hè? Samuel, ik ga iets doen, jongen, waar heel Israël nog nooit van gehoord heeft. En als ze het horen, dat ze gechoqueerd zijn. Vers 12. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde, want ik heb hem te kennen gegeven, dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen en de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers, zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen, nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of spijsoffer. Dit is een fenomenaal iets. Priesters worden aan de kant gezet. Een priesterlijk geslacht wordt aan de kant gezet. Dat waren juist de mannen die juist de wet, de Tora van Mozes gekregen hadden om het volk op koers te brengen en te houden. En wat zegt de Heer? Die hebben gefaald. Eli, de grote man, zijn zoons, die komen daar met de kookpotten, steken daarin wat ze willen hebben. Als je het verder nog leest, prostitutie was gaande bij de tempel. Dit is de gruwel en de Heer zegt dat dit is einde oefening. Ik ga iets nieuws beginnen. Maar dat is die lijn van profetieën. Nee, van profeten kan ik beter zeggen. Dat is de lijn van profeten die hieruit voortvloeit. Dit was een geestelijk dieptepunt voor heel Israël. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals Hosea ook zegt, zoals de priesters zijn, zo is het volk. Eli had zijn zoons niet berispt. Ze waren goddeloos. Zo was het volk. Dit is een afspiegeling van het volk. Eli had gefaald om inderdaad die opdracht die ik zojuist voorlas van Deuteronomie 31, en dat gaat nog verder, dat ze het woord van God lezen, onderwijzen, hebben ze in gefaald. En daarom zie je dat de Heer in zijn genade omziet en dus als het ware een profeet begint, Samuel. Gezichten waren niet veelvuldig aanwezig, profeten waren er niet, en daar is Samuel. Die groeide op in een beschermd gebied. Vers 19. Een bijzonder vers. Tot 21 lezen we even. En wat zien we dan? Samuel die groeide op. Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Fascinerend als je dat leest. Alles wat Samuel sprak als profeet kwam uit. God bevestigde als het ware, dit is mijn man, dit is mijn spreekbuis. Dit is degene die nu op dit moment nieuwe openbaring geeft om te vertellen wat er gaat gebeuren. Ja, de contouren zijn gelegd in Deuteronomie door Mozes, maar de exacte invulling niet. En de Heer bevestigt het. Laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Oftewel, God bevestigt dat de woorden van Samuel, die hij sprak, ook werkelijk de woorden waren van God. Er was geen mix. Ja? Als Samuel sprak, kwam dat overeen met wat de Heer bedoelde. Het was een zuiver kanaal. En het kwam ook uit. Het duurde nog trouwens 130 jaar, dat is leuk weten, 130 jaar voordat de zonen van Eli en het nageslacht van Eli permanent werd afgehakt. Dan zie je Gods langmoedigheid nog. 130 jaar. En toen stopte het. En dan lees je daar, ik meen dat het een twee koning is, dan wordt het ook weer bevestigd. Na het woord dat gesproken is. Vers 20. Maar het is niet alleen dat Gods woord bevestigd wordt. Wat zien we daar in vers 20? En geheel Israël, van Dan tot Berseba, kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. Iedereen die wist het. En dat zien we ook verder in de geschiedenis. Is er niet een ziener in de buurt? Ja, Samuel. Vers 21. En de Heere verscheen ook verder in Silo. En hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. Dit was een profeet. Ontving het woord en gaf het door. Dit is een nieuwe profeet. Een nieuw tijdperk. En het is weer een kolossale nieuwe verandering in het leven van Israël. Daar staan we lang niet altijd bij stil. We lezen zo makkelijk verder en zeggen het is allemaal geschiedenis. Nee, wacht even. Mozes was een kolossale vernieuwing. Een land, een volk. En dat uit Egypte, wetten van God, gekregen bij Sinaï. Maar hier begint weer iets heel nieuws. Ah ja, wat begint er dan nieuw? Vers hoofdstuk 8. Ze willen een koning. Bij Samuel begint namelijk de lange lijn van profeten door Israël heen. 350 jaar stilte geweest, maar nu komt er eigenlijk een non-stop lijn van profeten. En dan is het weer 400 jaar stil voordat Johannes de Doper komt. Ja. Maar nu komt de lange lijn van profeten. En hier zien we weer iets kolossaals nieuws in het leven van Samuel. En eigenlijk is het zo dat de eerste, in dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, wordt een opsomming gegeven van zijn leven. Ja, een bird's eye view. Het gaat er even helemaal heel snel overheen. En wat lezen we dan in het beginstuk? Ik kan het niet helemaal vanwege de tijd. Dat de zoon van Samuel niet wandelde in de weg des Heren. Maar dan vers 6. Dan komt het volk. Die hebben dat gezien en die zeggen wel. Toen zei het volk. Ze zeiden van geef ons een koning om ons te richten. Dit mishaagde Samuel. En hij bad tot de Heer. En de Heer zei tot Samuel. Luister naar het volk. In alles wat zij tot u zeggen. Want niet u hebben zij verworpen. Zie, dit was het punt waar Samuel van overtuigd was. Ik ben hier de spreekbuis van God. Ze vragen om een koning. Paul, lap. Ze hebben mij verworpen. Maar nee, zegt de Heer. Doordat ze jou verworpen hebben, hebben ze mij verworpen. Maar dat zegt hij. Lees maar verder. Want ze hebben, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning meer over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af toen ik hen uit Egypte leidde tot de huidige dag. Dat ze mij hebben verlaten en andere goden gediend. Zo doen ze nu ook tegen u. Ze verwerpen jou. Want jij bent mijn spreekbuis. Jij bent mijn vertegenwoordiger. Jij spreekt wat ik breng. De hele volk weet dat. Maar we willen eigenlijk een koning. Vers 9. Nu dan, luister naar hen. Maar waarschuw hen ernstig. En zeg hen hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen zal regeren. En Samuel sprak ongeveer wat de Heer tot hem gezegd had. Nee, hè? Sprak al de woorden van de Heer tot het volk dat hem om een koning gevraagd had. Maar hij moest gewoon de kostprijs neerleggen. Dus ik wil jullie een koning wel. Mozes had al aangegeven, ze mogen om een koning vragen. Maar ze zochten een koning naar hun eigen hart. Wel, dat was Saul, ze hebben het gekregen. Maar de Heer zegt, wat, weet je wel wat de kostprijs zal zijn? Weet je wanneer ze de kostprijs pas goed gezien hebben? Bij Salomo. Salomo, daar hebben ze de kostprijs betaald. Weet u hoeveel voedsel ze moesten aanleveren? Vooral zijn dienaren, voor zijn hof. Salomo die moest schepen met goud weg gaan zoeken en moest rijkdom elders gaan halen om hem te kunnen financieren. Ja. Dat was het volk met de grootste staatsschuld. Ja. De teller van Amerika die loopt daar nog traag bij. Maar dat is echt, als je gaat zien, dat volk was gewoon een gigantische kostprijs. Maar de gedachte hier was heel duidelijk. Samuel denkt, ik word verworpen. God zegt, ze verwerpen jou, verwerpen ze mij. Hier was nieuwe openbaring nodig. Zien we dat? Geef het hun. Vertel hen ook wat de kostprijs is. Want dat stond niet in Deuteronomie. Dat had Mozes niet gegeven. Dus nog steeds, er was nog nieuwe openbaring nodig. Een hele nieuwe richting ging het volk heen. Ga dus mee naar Handelingen 3:24. Dit was waarom het zo belangrijk is om te begrijpen waarom dit een duidelijk begin is. En wat God daarmee beoogt. En dan mag u gewoon in het Nieuwe Testament blijven, want ik. Dit is het enige punt waar we vandaag gaan behandelen. Dan is het onze tijd om. En dit is wat Peter spreekt op de Pinksterdag. En hij gaat uitleggen waarom Christus moest lijden. En dan zegt hij dit. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zovelen er gesproken hebben, of zovelen hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. En zie, dit is eigenlijk waar Petrus heel goed begreep van de lijn begon bij Samuel. Dat was een nieuwe richting. Mozes was een unieke. Maar de lijn van de profeten begon bij Samuel. En die hebben constant verkondigd. Tot 400 jaar. Toen de glorie en de tempel was verdwenen. Het volk terug was. Dan hebben we daar Zacharia en Malachi en het werd stil. Maar als Israël iets wist dat het stil werd, dan hadden ze problemen. Elk moment dat God niet sprak tot hun, waren zij niet in een bevoorrechte positie. Maar hier zien we duidelijk vanuit het Nieuwe Testament dat Samuel het begin was van een lange lijn van profeten. Profeten die waren de spreekbuis van God. En dan mag u gewoon eventjes denken, wat deden de profeten allemaal in het Oude Testament? We kunnen daar niet allemaal doorheen, maar lezen doorheen. Het zijn fascinerende geschiedenis. Ze stelden koningen aan. En ze spraken naar koningen en zeggen van, God heeft het koninkrijk van jou afgescheurd. Weet je wat nou, dat Saul de mantelpak van Samuel, zoals dit afscheurt, zo scheurt God het koninkrijk van jou af. Koninklijke families zouden eindigen. Maar de profeten komen en zeggen tegen die koningen die na Salomo kwamen van, dit is het nageslacht, er zal geen kind van jou op de troon zitten. En dan komt er een volgende die pleegt een staatsgreep en die moordt het hele familie uit. Dat werd door profeten gesproken. De ballingschap wordt aangekondigd. Jesaja schreeuwt het van de daken en er wordt met hem gelachen. Jeremia wordt in een put met de beerput gezet. Want dat is het. En hij wordt bespot. Ezechiël is in ballingschap. En allemaal zeggen ze van, dit is wat de Heer, wat hij gedaan heeft, omdat jullie ongehoorzaam zijn. De ballingschap kondigen ze aan. Eigenlijk is het gewoon dat God doorheen de profeten die daar zijn, die de Heer had aangesteld, eigenlijk duidelijk maakt wat er gaat gebeuren in die tijd. De niet schrijvende profeten. Denk maar aan Nathan. Ja, die ging naar David toe en zegt, het was dus een parabel, een rijke man en die had veel schapen en een die had een klein. En dat David, weet dat kennen we nog, hè? Dat David overspel gepleegd had met Batseba. Jij bent dat. Zie, dat was de profeet. Die stond op tegen een koning. En die stond de koning te vertellen wat hij deed en fout deed. Dat deed Johannes de Doper. Ja? Bij Herodes. Daarom had zijn vrouw er zo'n hekel aan. En zijn stiefdochter. Zie, dit waren, maar die mannen die daar stonden, die spraken dus continu van de Heer wat er ging gebeuren en waar de fouten zaten. Ze riepen op dat het volk zondigde en dat ze hem waarschuwden. Ze profiteerden van boodschappen van onheil. Lees door de profeten heen. Dan heb je natuurlijk ook de niet-schrijvende, maar ook de schrijvende. En wat zijn de schrijvende? Dat is Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Zefanje, Zacharia, Malachi. Dat zijn schrijvende profeten. Die hebben allemaal geleefd in die periode van de koningen. En van de ballingschap die daarna kwam en weer terugkwam. Daniel was in ballingschap. Ze brachten boodschappen van onheil, oordeel, maar ook van heil. God is trouw aan het verbond wat hij sloot met David. Is trouw aan het verbond wat hij sloot met Abraham. Dat is hoop. Dat is nog steeds de hoop waar wij op bouwen voor de toekomstige Israël. De profeten zalfden koningen, verwierpen koningen. Wat een kolossale verantwoordelijkheid. Ze stonden naast de koning. Ze waren adviseurs van de koning. Ga eens mee, want daar ronden we toch mee af. Ga eens mee naar Matteüs hoofdstuk 23. Dit is kolossaal om te begrijpen. Kolossaal. Ah, ja, het staat niet in uw schema. Matteüs 23 vers 29. Dit kwam mij gewoon te binnen toen ik er nog een keer overheen ging. Dit was geen speciale openbaring. Maar het sluit hier zo naadloos bij aan. En dit is wat wij lezen, wat de Heer Jezus eigenlijk een enorm oordeel geeft aan het eind van zijn bediening aan het adres van de farizeeërs en de schriftgeleerden. En hij begint met die woorden in Matteüs 23 vers 29. Wee u schriftgeleerden. En dit is bijna de opsomming aan het eind. Wee u schriftgeleerden en farizeeërs, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden van de profeten. En verfraai de gedenktekenen van de rechtvaardigen. En gij zegt ook dan ook wel, indien wij geleefd hadden in de dagen van onze vaderen, maar wij zouden hen met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed van de profeten. Wat zie je hier eigenlijk, wat Jezus hier zegt van, ach jullie farizeeën en schriftgeleerden, jullie denken dat jullie beter zijn, hè? Wel weet je, jullie leven met jullie gedachten zo van, ach weet je, als wij vroeger geleefd hadden, wij hadden die profeten niet vermoord. Kijk, wij sieren zelfs hun graven. Wij poetsen ze. Ah, zegt de Heer Jezus. Weet jullie die parabel nog? Dat de Heer Jezus zei dat hij knechten had gestuurd naar de wijngaard om de vruchten te halen. En dat Jezus uiteindelijk zei, of God dan, die zei uiteindelijk, zei, weet je, de eigenaar, dat is God de Vader. Ik stuur mijn zoon. En ze sloegen hem. En ze vermoorden hem. Want zeiden ze, als hij weg is, dan zijn wij de erfgenaam. Het was nog niet zo ver. Maar ze hadden Jezus op de korrel als grootste profeet om hem te lynchen en uit de weg te ruimen. En de Heer zegt, hey, je doet je zo mooi vreemd voor, vroom voor, maar de grootste profeet staat voor je en je gaat mij inderdaad nog aan het kruis nagelen. Dat zegt hij hier niet, maar daarom zegt hij tegen hun huichelaars. Vers 31. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars van de profeten. Maakt ook gij de maat van uw vaderen vol? Slangen, adderige broed. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel? Waarom spreekt hij dit? Omdat zij niet de levieten hebben uitgemoord. Maar omdat ze de profeten van God hebben uitgemoord. Dat was een klasse apart. Dat waren directe spreekbuizen van God. Daar is waar de Heer naar refereerde. Zegt, je hebt die profeten die ik zond, maar keer op keer om jullie tot inkeer en berouw te roepen en tot herstel. Jullie hebben ze niet alleen verworpen, jullie hebben ze vermoord. Lees hoofdstuk 11 van Hebreeën door. In tweeën gezaagd, vergruist, vergald, nagejaagd. In de tijd van Elia, weet je wat nog, toen hij daar bij de raven zat, bij die beek die opdroogde. Of nee, was dat Elisa? Dan heb ik even wacht. Dat Obadja, de legeroer, de generaal van Agab. Agab die te horen had gekregen van Elia. 3 jaar lang zal er geen drup uit de hemel vallen en geen dauw op aarde. Dat hij zelfs Agab naar buurlanden had gezonden om te vragen van, zweer dat Elia de profeet niet bij jullie is. En daar komt Elia uit het niets. Ja, het water was wat opgedroogd, kreeg wat honger. Maar ik kom vertellen dat het weer gaat regenen. En die Obadja, een godsvruchtig man, die zegt van, maar ga alsjeblieft met mij mee. Want als jij weer zo vertrekt, dan ga ik eraan. Zulke belangrijke mannen waren dat. Maar zo'n haat zag je bij de koningen om die profeten uit te moorden. De priesters konden ze het zwijgen opleggen en naar hun hand zetten, maar een profeet niet. Een profeet niet. En dat is wat de Heer hier zegt. Jullie getuigen als farizeeërs van het feit dat je mij aan het kruis nagelt, dat je alle profeten aan het kruis vermoord hebt, niet aan het kruis genaald, maar vermoord hebt. Wat een. En dan die inderdaad zo van slang en adder gebroed. Hoe denken jullie dat je ontkomt aan het oordeel van de hel? Ga eens met het laatste stuk naar Handelingen, hoofdstuk 7. Dat rolde mij vanochtend te binnen, niet vanmiddag, maar vanochtend. Stefanus zegt hetzelfde. Dan zijn toespraak helemaal aan het eind. En wanneer vliegen ze hem naar de keel? Niet als hij gaat vertellen over Abraham en over Mozes en hoe ze uit het land kwamen, hoe ze de wet kregen. Maar dat gaat gewoon door een groot stuk geschiedenis heen. Ze vliegen hem naar de keel op het punt als hij gaat spreken over hoe ze de profeten verworpen hebben. Handelingen hoofdstuk 7 vers 51. En hier begint hij. Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. En dit staat hij te vertellen in het Sanhedrin, hè? Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben over de komst van de rechtvaardigen, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt, op beschikking van engelen, toch haar niet hebt gehouden. Dit zijn straffe woorden. En wat zien we hier ook in deze context? En daar hoop ik volgende keer wat meer op terug te komen. Dat zie ik ook in het preekschema. De profeten stonden onder de leiding van de Heilige Geest. Als je de profeet niet gehoorzaamde, gehoorzaamde je de Heilige Geest niet. Als je de profeet niet aannam, dan nam je de woorden van de Heilige Geest niet aan. Als je je tegen de profeet verzette, zoals hier staat, dan verzet je je tegen de Heilige Geest. Dit is waar ze kunnen het niet langer uithouden. Vers 54. Toen zij dit hoorden, werd het hun te veel. En sneed het hun door het hart en ze knersten de tanden tegen hem. Dit is exact wat je ziet in het Oude Testament. En ik hoop ook dat u gaat zien dat die profeten in het Oude Testament een klasse apart waren. Niet geliefd, vergruisd, maar heel belangrijke instrument in Gods hand. En zo wandelen wij, en je ziet het al, we hebben al nieuwtestamentische teksten die ik erbij pak, om te laten zien, en er zitten wel in Handelingen die gewoon spreekt over de lange lijn van profeten. Ik zou bijna zeggen, volgende week gaan we hiermee verder. En ik hoop dat het u voedt, dat het u leidt en dat u een beeld gaat vormen over profeten, dat het een klasse apart was. En dat we daar met groot ontzag naar moeten kijken en moeten lezen en dat we moeten weten door wie de Heilige Geest spreekt en door wie niet. En daar zit veel aan vast. Als ik dit mag geloven wat hier staat, want de toepassing is nog hetzelfde. Dat wij inderdaad ook inderdaad zeggen, we willen niet ons tegen de Heilige Geest verzetten. Dat is niet ons verlangen. Ons verlangen is dat wij de juiste profeten gehoorzamen. En het juiste woord van God tot ons nemen. Ja, ik hoop dat het u verder mag leiden. Vader, als we zo eindigen in het Nieuwe Testament, Heer, dan is het, ik zou bijna zeggen, onbegrijpelijk, Heer, hoe dit volk zo rebellerend, Israël zo rebellerend, continu jaren, ik zou willen zeggen millennia, uw woord hebben genegeerd. Voor meer dan 1000 jaar, nee niet helemaal, 600-700 jaar de profeten het zwijgen hebben opgelegd. En uiteindelijk, vader, zond u uw grote zoon, de profeet. Ze vroegen het ook. Jezus vroeg het aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat een zegt Johannes de Doper, die is opgestaan, een profeet. De andere zegt Elia of een andere grote profeet. Ze zagen het, ze wisten het. Heer, u ontvouwde, Heer Jezus, voor de ogen van de mensen. Dat liet u zien dat u een profeet was en door God gezonden was. U was waar, u sprak waarheid en waarachtigheid. Neem ons zo bij de hand, Heer, om ook die bediening van de oud-testamentische profeten goed te doorgronden, om zo de stap naar het Nieuwe Testament te waken. Zodat wij ons niet verzetten tegen uw geest, maar ook niet verder gaan dan wat uw geest geeft. Heer, we willen helemaal niet ons gelijk halen. Waar het om gaat, Heer, is dat wij alleen dat willen doen wat u van ons vraagt. En wij geloven, Heer, met heel ons hart dat het in uw woord geschreven staat en nergens anders. Leid ons zo in uw woord, Heer. Ook volgende week, als u mij daarvoor weer bekwaamt om hier te staan en uw gemeente verder te voeden. Maar voed mij ook, Heer. Net zo. Voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen.